Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
De collega die de planning altijd net iets te rooskleurig presenteert. Die ene persoon die wel hele mooie verhalen ophangt over zijn arbeidsverleden. En de verhalen die collega Henk vertelde over zijn manager Marianne, over haar huwelijk en haar geldzorgen. Zijn die eigenlijk wel echt waar? Hoe herken je een collega die liegt? Welkom bij de Ben Tichelaar podcast van BNR Nieuwsradio met een tricky topic aflevering. Waarin we het altijd hebben over een prikkelende kwestie. Met deze keer dus liegen op de werkvloer. Maak je jezelf er wel eens schuldig aan? Of heb je juist te maken met liegende collega's? En hoe ga je daar dan mee om? Ik heb het erover met Sophie van der Zee. Ze is universitair docent aan de Erasmus School of Economics. En van huis uit is ze rechtspsycholoog. Ze doet al jaren onderzoek naar leugens en oneerlijk gedrag.
Voor we beginnen, eerst nog even dit.
Hybride werken. Dat je dus deels thuis aan de slag gaat en deels naar kantoor komt. Veel bedrijven zijn er nu mee bezig en dat geldt ook voor bol.com en KPN. Ben je benieuwd naar hun ambitie en plannen van aanpak? Luister dan naar de nieuwste aflevering van Digital Heroes. Je vindt de podcast in de BNR-app en op alle bekende podcastkanalen.
Sophie, laten we maar met de deur in huis vallen. Wat is iets wat iedereen zou moeten weten eigenlijk over liegen, wat jou betreft?
Ja, dat mensen beter zijn in liegen dan in het detecteren ervan.
Oké. Dus we kunnen wel goed zelf liegen, maar we hebben niet door als andere mensen liegen.
Ja.
Hoe komt dat?
Allerlei verschillende redenen. Aan de ene kant kun je het vanuit een evolutionair perspectief bekijken. En dan zie je dat op het moment dat jij je net iets beter voor kunt doen dan dat je eigenlijk bent, vergroot je de kans op nageslacht. En dat betekent dat je meer genen verspreidt. En dat is dus een kwaliteit die overerft en die mensen nu dus meer hebben. En aan de andere kant, ja, leugendetectie. Op het moment dat je het fout hebt, dus dat je iemand beschuldigt, maar het is niet echt een leugen, dan wordt dat als heel negatief ervaren. En vroeger betekende dat dat je uit de groep lag. En in de jagers-verzamelaarstijd betekende dat waarschijnlijk dat je doodging. Dus geen genen die worden verspreid. Dus vanuit evolutionair perspectief kun je het best wel goed uitleggen.
Zeg, mensen zijn niet goed in het herkennen van leugens dus. Hoe slecht zijn we erin?
Niet heel veel beter dan kans.
Oké. Dus echt
pijn.
Puur toeval gewoon. Als je het een keer bij het rechte einde hebt. Je denkt, die liegt. Ja, het kan dus net zo goed zijn dat het niet zo is.
Ja, dus in leugenonderzoek zie je eigenlijk dat meestal de helft van de mensen vertelt een waarheid en de helft van de mensen vertelt een leugen.
Ja.
Dus als jij altijd zegt, ik denk dat je de waarheid spreekt, heb je het in 50% van de gevallen heb je het goed in de helft. En als je altijd zegt, iemand liegt, heb je het ook in 50% van de gevallen goed.
Ja.
Als je een muntje opgooit en gewoon random kiest, dan heb je het ook gemiddeld in 50% van de gevallen goed. En als je nou mensen instrueert om heel erg goed op te letten op wat iemand zegt, hoe iemand zich gedraagt, en dan een keuze te maken of het een leugen of een waarheid is. Ja, dan komt iemand gemiddeld op 54% uit. Dus echt niet zo heel veel beter dan dat
mensen. Echt heel triest. Er zijn er mensen die het wel heel goed kunnen. Dus van die mensen die daar echt in getraind zijn bijvoorbeeld. Of mensen die bij de politie werken of zo.
Ja, leuke vraag. Er is ooit jaren geleden een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over lie wizards. En het idee was dat dat dan mensen waren die heel goed zijn in leugendetectie. Maar eigenlijk achteraf, ze hadden geloof ik iets van 12.000 mensen getest. En dan verwacht je statistisch dat een paar mensen gewoon heel hoog scoren. En je ziet aan dat paper ook al dat ze op een gegeven moment de richtlijnen, wanneer ben je nou goed in leugendetectie, wat zijn gaan oprekken omdat te weinig mensen er binnen vielen. Dus eigenlijk wat je ziet is dat we niet echt mensen hebben tot nu toe gevonden die heel veel beter zijn dan anderen. En dat geldt dus ook voor mensen die dit voor hun beroep doen.
Ja. We gaan het straks nog wel even hebben over het onderzoek op dit gebied. En ook zeg maar of er in het onderzoek wordt gelogen. Dat is natuurlijk altijd heel saillant. Maar eerst maar eens even naar jouw verhaal. Want wat voor onderzoek doe jij nou precies?
Ja, ik doe eigenlijk allerlei verschillende onderzoeken op het gebied van leugens en leugendetectie. Dus aan de ene kant heb je de leugen. Waarom liegen we? Tegen wie liegen we? Waarover liegen we? Dan heb je mijn onderzoek dat gaat over, kunnen we leugenachtig gedrag manipuleren of sturen? Dus op het moment dat je bijvoorbeeld wil dat iemand eerlijker antwoordt, dan is het belangrijk om te weten waarom iemand oneerlijk zou antwoorden. Dus welke factoren bepalen eigenlijk ons oneerlijke gedrag?
Okay.
Dus daar heb ik onderzoek naar gedaan. En dan als laatste, als mensen dan daadwerkelijk liegen, kunnen we het dan detecteren? En daar gebruik ik vooral verschillende soorten technologie voor.
Oké, dus het is meer met leugendetectieapparaten en zo waar jij mee werkt. Oké, interessant. Wat voor soort apparaten? Ben je wel even benieuwd. Heb je daar hele sophisticated apparatuur voor nodig?
Het laatste jaar heb ik een aantal verschillende dingen gedaan. De bekendste is waarschijnlijk, ik heb motion capture pakken gebruikt om leugens te detecteren. Dus dat zijn van die
pakken. Zijn van die dingen gebruiken ze ook geloof ik in films. Hè? Om zeg maar daar avatars overheen te plakken of zoiets. Van die pakken met allemaal van die kleine zendertjes of zo?
Ja, van die sensoren, 17 stuks op je hele lichaam, van je hoofd tot je voeten. En dat heb ik eigenlijk gedaan omdat er was wat discussie over of non-verbaal gedrag, dus de manier waarop je je gedraagt, of dat wel een interessante manier is om te kijken naar liegen en of je daar op basis daarvan leugens kunt detecteren. En eigenlijk was toen ik begon met promoveren in 2010 een beetje de consensus dat dat niet zo goed werkte. Dat je beter kon luisteren naar wat iemand zei dan kon kijken naar de manier waarop ze zich gedroegen. Maar toen was mijn commentaar, ja wacht eens even, de manier waarop dit tot nu toe altijd onderzocht is door videoopnames te maken en vervolgens handmatig te gaan zitten opschrijven of iemand bijvoorbeeld wegkijkt of niet, of iemand met zijn rechterhand beweegt, met zijn linkerhand beweegt, gaat verzitten. Terwijl dat is natuurlijk maar een beperkte manier van naar gedrag kijken. We bewegen zoveel meer dan alleen maar dat soort grote bewegingen. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik nu naar informatica en dan ga ik vragen, hoe kunnen we zo accuraat mogelijk meten hoe iemand zich beweegt en hoeveel iemand beweegt. Nou, hebben we gedaan.
En toen kwamen ze dus met die motion capture pakken.
Ja, werd op dat moment nog heel weinig voor onderzoek gebruikt, maar op dat moment was het wel de meest accurate manier om lichaamsbeweging te meten. Dus wij hebben mensen in die pakken gehesen, echt honderden. Ze leugens laten vertellen, waarheden laten vertellen en bekeken hoe ze zich gedroegen.
Oké, en zijn er dan daar ook weer patronen in te vinden? Zijn er ook dingen die je bijvoorbeeld wel met het blote oog zou kunnen waarnemen als het gaat om de bewegingen van iemand zijn lichaam, als het gaat om liegen?
Grappig dat je meteen gaat, kunnen we daar iets van waarnemen? Want, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat we zien is dat met alle motion capture onderzoeken die we gedaan hebben, dus met van die leugenpakken, zien we dat mensen meer bewegen als ze liegen dan als ze de waarheid vertellen.
Oké.
En dat is interessant, omdat uit de eerdere onderzoeken op basis van die video's, daar kwam eigenlijk juist, als je kijkt naar gedrag, kwam er juist uit dat mensen bijvoorbeeld hun handen minder met hun handen gaan friemelen en minder gebaren gaan maken als ze praten. Dus dat kan best zijn dat ze dit soort bewegingen dan minder maken. Maar over hun hele lichaam.
Dit soort bewegingen, dit is radio, dit is podcast. Ja, je beweegt hem even met je vingers. Ja, precies. Ja,
ja, dus die friemelen met je vingers. De gebaren die je maakt als je praat. Ja. Illustratieve gebaren heet dat. Het kan nog steeds wel zijn dat je die dus minder doet. Maar dat je bijvoorbeeld wel de hele tijd een beetje heen en weer beweegt. En dat dat dingen zijn die tot nu toe nooit gemeten werden.
Oké, en dat is niet per se voor iedereen hetzelfde.
Nee, dat is ook belangrijk. Bij ons vonden we dat ongeveer 80%, ongeveer 4 op de 5 mensen gaat meer bewegen, maar ongeveer 1 op de 5 gaat minder bewegen.
Oké, en dan is er ook maar de vraag, hoeveel beweegt iemand sowieso al van zichzelf?
Ja, en dan we hebben onderzoek gedaan, dus tussen groepen, between subjects heet dat. Dus dan heb je twee verschillende groepen. Maar ook binnen dezelfde persoon. Dus dat iemand zowel een leugen als een waarheid vertelt. En dan kun je dus kijken of het echt om gedragsverandering binnen één persoon gaat. En dat hebben we ook gevonden.
Oké, wow, super interessant. Dan denk ik dat heel veel mensen misschien al een beetje beginnen te denken. Ja, maar oké, wacht eens even. We hadden het net over liegen en evolutionaire redenen waarom mensen liegen. En dan ging het ook een beetje over, jezelf iets beter doen voorkomen. Maar ja, is dat nou liegen? Zullen mensen zich afvragen. Wat is nou een leugen in jullie onderzoek? Wanneer is iets een leugen?
Als wetenschappers hebben we daar natuurlijk een hele mooie definitie voor. En dat is een succesvolle of onsuccesvolle poging, zonder waarschuwing vooraf, om een beeld te creëren in de ander waarvan de zender denkt dat het niet waar is. En dat is een hele mond vol, maar er zitten een paar hele belangrijke aspecten in.
Ja, ik voel er allerlei subtiliteiten erin. Ja, kun je, wat zijn de belangrijkste dingen hierin?
Succesvol of onsuccesvol, dat betekent dat het maakt niet uit of de ander je gelooft. Op het moment dat jij een beeld probeert te creëren wat niet waar is, dan is het een leugen. Dus dat is één. De tweede is zonder waarschuwing vooraf. En dat heeft ermee te maken dat er natuurlijk in onze sociale communicatie ook allerlei momenten zijn waarop het geaccepteerd is om iets te zeggen wat niet klopt, zonder dat het een leugen is.
Ja. Zoals een grap. Humor, ja. Humor. Ironie. Ja, ik zeg precies het tegenovergestelde van wat ik bedoel. Iedereen snapt het. Ja.
En dan door middel van intonatie, een knipoog, een non-verbaal gedrag of misschien de setting. Stel je voor dat je in een theater zit en je weet dat er een comedian op het toneel staat. Dat zijn allemaal tekenen, een soort waarschuwingen vooraf zoals wij dat gaan noemen, die aangeven dat wat er nu gezegd gaat worden, dat je dat niet letterlijk hoeft te nemen.
Ja, precies. Ja.
En de ander is, en die is ook wel heel erg belangrijk, dat je een beeld creëert waarvan de zender denkt dat het niet waar is. En dat beeld creëren, dat betekent, dat is echt expliciet zo geformuleerd, omdat het gaat niet per se om iets zeggen wat niet waar is, maar een beeld creëren. En dat kun je dus ook doen door iets niet te zeggen. Dus door belangrijke informatie weg te laten.
Als je gewoon bewust iets achterhoudt om in die andere verkeerd beeld creëren van de situatie, dat is ook liegen. Ja. Jullie definitie.
Ja, ja. Zeker. Ja. En dan de laatste is, het gaat er wel om dat de zender denkt dat het niet waar is. Dus je kan ook wel iets zeggen wat feitelijk niet klopt. Maar als je zelf denkt dat het waar is op het moment dat je het zegt, later blijkt dat het toch niet waar was, ja, dan was je niet aan het liegen, dan had je het gewoon fout.
Ja, dat is gewoon een vergissing. Dat kan ook gebeuren. Ja. Ja. Oké, okay, interessant. Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. In deze aflevering gaat het over liegen op de werkvloer. Hoe herken je bijvoorbeeld een collega die liegt? Ik spreek erover met Sophie van der Zee van de Erasmus School of Economics. Ze doet al jaren onderzoek naar leugens en oneerlijk gedrag. We hadden het net over, liegen heeft een functie, heeft zelfs een evolutionair belangrijke functie. Is dan ook de werkvloer een plek waar veel wordt gelogen?
Jazeker.
Oké, okay, ja, dan gaan we. Vertel maar.
Nou, dus we hebben zelf onderzoek gedaan waarin we gekeken hebben naar waar lieg je nou, wanneer lieg je nou, tegen wie lieg je nou. En dan zie je dat in ieder geval 6-10% van de leugens die we vertellen aan collega's is. Ik denk dat dit percentage eigenlijk nog wel hoger ligt, omdat we hebben dit onderzoek gedaan in het Nemo Science Museum in Amsterdam.
Ja.
En dat waren natuurlijk allemaal mensen die op dat moment een uitstapje met vrienden, familie, kinderen aan het maken waren.
Ja, wel een bijzondere omgeving, ja.
Daarom. Dus ik denk als je dit in een werkomgeving zou testen, dat je een hogere percentage zou krijgen. Maar goed, in ieder geval, zeg maar 1 op de 10 leugens wordt aan je collega's verteld.
Ja, en waar gaat het dan over? Waar liegen mensen over in een werkomgeving?
Ja, interessant. Dus wat we zien is dat volwassenen voornamelijk liegen om iets niet te hoeven doen. Dus om ergens onderuit te komen.
Oké, okay, heel interessant. Het is heel kinderachtig wat al die volwassenen doen dus eigenlijk. Ja.
Nou ja, interessant. Ja, ik moet zeggen dat kinderen die logen vooral omdat ze iets verkeerd deden wat eigenlijk niet mocht. Dus je hebt ouders die dan vaak kaders zetten en kinderen die toch iets willen doen. En dan mag het niet, ze doen het toch en dan liegen ze om ermee weg te komen eigenlijk. Dus je ziet dat eigenlijk vooral de leugens van kinderen zijn. Maar volwassenen iets niet hoeven doen. Dus ze hebben ergens geen zin in. Ze willen iets niet. Dus ze zeggen het kan niet. Of een ander excuus.
Ja.
Ik heb geen tijd. Ook wel om ergens niet over te hoeven praten. En dat is natuurlijk ook wel relevant in een werkcontext. Omdat je hebt natuurlijk allerlei dingen die in je persoonlijke leven misschien wel spelen.
Ja.
Die je niet per se op de werkvloer met je collega's wil bespreken. Dus een van de meest gezegde leugens is: hoe gaat het met je? Ja, prima.
Ja, oké, okay, snap ik ook wel een beetje. Ja, ja. Is ook sociaal niet echt geaccepteerd dat je zegt: nou, ga even zitten, heb je een half uur, is echt een drama.
Ja, ja, nee, zeker. Verder zie je ook wel dat mensen veel liegen om iemand anders zijn gedrag te beïnvloeden. Dus eigenlijk een beetje uit manipulatie. Dus je wil dat iemand anders iets voor jou doet of iets gaat doen en dan vertel je een leugentje om dat voor elkaar te krijgen. Maar ook wel best een groot gedeelte zijn sociale leugens. Dus om iemand niet te kwetsen of om aardig te zijn.
Oké. En ik wat ook altijd heel interessant hier vinden bij deze podcast is, zijn dingen als solliciteren en een baan krijgen in je loopbaan. Als het daarover gaat, liegen mensen ook veel? Wordt er bij sollicitatie bijvoorbeeld veel gelogen?
Ja, heel erg veel. Ja.
Heel erg veel zelfs. Oké, okay. Wat waarover dan?
Ja, ik heb hier zelf geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb even literatuur erop nageslagen. En er zijn verschillende zelfrapportagestudies geweest. Dus onderzoeken waarin mensen dan zelf aangeven wat ze gedaan hebben.
Heb ik gelogen of niet? Moet je eerlijk zeggen nu.
Ja, en dan in bepaalde scenario's. En dan gaan mensen daar antwoord op geven. En wat je dan meestal wel ziet, is dat met leugenonderzoek, omdat mensen het soms moeilijk vinden om dat op te biechten, is dat meestal mensen meer liegen dan dat ze op zo'n vragenlijst invullen. Dus dat de percentages in de werkelijkheid nog hoger zijn. Maar dan zie je eigenlijk dat als het aankomt op sollicitatiebrieven en sollicitatieinterviews, dat een beetje afhankelijk van het onderzoek, maar tussen de 80-90% van de mensen zegt dat ze zouden liegen.
Oké.
En mensen die ook echt gemeten hebben hoe vaak dat dan was, dan heeft tenminste 1/4 van de mensen heeft daadwerkelijk in het verleden gelogen tijdens een sollicitatiegesprek.
Oké.
En daarnaast is er ook nog een onderzoek geweest, een experiment. Daarmee kun je altijd wat beter gedrag meten dan met een vragenlijst.
Ja, ja.
En wat die hebben gedaan is, ze lieten mensen solliciteren, ook echt, en een brief schrijven en nodigden ze uit voor een interview. Er niet bij vertellend dat dit een experiment was, wat vrij hard is. En ik denk tegenwoordig ook niet
meer. Kom je er niet meer mee weg in de ethische bij de meeste ethische commissies tegenwoordig?
Nee, maar, mag ook niet meer. Nee, dit was, het was iets van 20 jaar geleden, geloof ik, 15, 20 jaar geleden. Toen mocht dat nog wel, kennelijk. En wat ze zagen is dat 90% van hun proefpersonen uiteindelijk heeft gelogen tijdens dat interview. Dus ze hebben het opgenomen met een video zonder het te vertellen. En achteraf verteld, dit was eigenlijk een onderzoek. Je gaat niet echt deze baan krijgen, maar ik wil graag met jou door dit interview heen gaan om te kijken hoe vaak je hebt gelogen. En dan werd er gemiddeld ongeveer 2 keer in dat interview gelogen.
Oké, dus in 1/4 van de sollicitatiegesprekken wordt gelogen. Dat zeker, maar als je dan echt op deze manier gaat meten, dan blijkt dat 90% wel bereid is om te liegen eigenlijk.
Nou, ook echt, dus
en het ook echt doet.
Het echt deed.
Ja, ook echt deed. Ja,
dus ik denk dat kwart, dat het eerder richting de driekwart ligt dan richting de kwart.
Ja. Zo zeg. Ja, dat is best wel heftig. Hoe herken je dat nou? Kan je dan dezelfde technieken voor gebruiken waar we het in het begin van deze podcast over hadden? Dus dat je dan moet gaan letten op de bewegingen van mensen of zeggen we vergeet het maar, je gaat het gewoon niet herkennen.
Nou, mijn advies is, probeer het niet eens te herkennen. Want je bent er, hoe meer, het maakt niet uit hoeveel aandacht je eraan besteedt, hoeveel je inleest. Je gaat niet heel veel hoger komen dan die 54%.
Ja.
Je kan wel iets hoger komen, vooral op het moment dat je bepaalde vragen gaat stellen. Wat we bijvoorbeeld zien is op het moment dat je op het moment dat je liegt, dan bereid je vaak een verhaal voor. Je denkt van tevoren na van wat ga ik dan vertellen. En dat betekent dat als jij vragen stelt waar iemand al over heeft nagedacht, dat die persoon dat relatief makkelijk kan vertellen. Maar op het moment dat jij hele onverwachte vragen gaat stellen of hele specifieke vragen gaat stellen die iemand niet heeft voorbereid, dan op het moment dat je het hebt meegemaakt, als je de waarheid spreekt, dan is het makkelijker om daar antwoord op te geven dan op het moment dat je een leugen vertelt. Dus,
dus je denkt, hier zit iemand te liegen, maar dat geldt dus niet alleen maar bij sollicitatiegesprekken, maar gewoon in het algemeen. Dan moet je eigenlijk een hele specifieke vraag stellen over het verhaal wat iemand op dat moment aan het vertellen is.
Ja. En dat kan wel helpen met leugentekst. En dan kun je er dus wat beter dan die 54% doen.
Ja, maar dan is het ook echt feiten checken. Dan ben je de leugen zeg maar van allerlei vermoedens die je hebt, dan maak je het wel heel expliciet, zeg maar.
Nou, niet per se, want je kan gewoon zeggen van je vertelt dat je in de horeca werkte, je vertelt dat je bij dat restaurant hebt gewerkt. Kun je me vertellen wat voor, wij zitten na te denken over bepaalde kleding, kun je mij vertellen wat jullie daar droegen?
Oh ja.
En
ja.
Zeker als je dan vragen, specifieke vragen stelt, die ook nog verifieerbaar zijn, dus die je kunt checken. Dat is echt een beetje de beste manier om leugens te detecteren.
Grappig. Dus denk maar niet naar over al die leugenherkenningstrainingen die je zou kunnen volgen. Dat is niet zo relevant. Maar gewoon ouderwets controlevragen stellen en heel specifiek kijken als je vermoedt dat iemand aan het liegen is. Dat zou werken.
Dat zou mijn advies zijn. Ja. Want mensen zijn er gewoon echt niet zo goed in. We zien wel dat op het moment dat je technologie inzet, dat je 20-30% beter kunt zijn in leugendetectie. Maar goed, dat is gewoon niet iets wat je makkelijk zomaar bij een sollicitatie gesprek.
Nee, ze gaat u hier even zitten. Ik ga eventjes een paar metertjes aan u bevestigen. Of wilt u dit pak even aantrekken met die sensoren? Nog even één laatste puntje op dit gebied. Dan zit iemand te liggen en je komt erachter. Wat moet je dan doen?
Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Want het hangt er een beetje vanaf wat je doel is. Wat wil je met deze persoon? Dus op het moment dat je iemand wil ontslaan, wil zorgen dat je niet meer met die persoon te maken hebt, dan zou ik vooral een dossier aanleggen. Zoek naar bewijsmiddelen, zodat je kunt bewijzen dat iemand liegt.
Ja, anders zei het in het begin leven, je hebt ook een juridische achtergrond. Ja. Heel goed, dossiervorming. En de andere?
Maar op het moment dat je wel met iemand door wil en je vindt het gewoon, je bent bang dat iemand ergens over heeft gelogen. En het is bijvoorbeeld belangrijk dat op dit specifieke onderwerp wel echt de onderste steen boven komt. Bijvoorbeeld als het gaat om een heel belangrijk project en iemand, de projectleider, doet alsof het allemaal koek en ei is. Maar je vraagt je af of het project wel op tijd klaar gaat zijn bijvoorbeeld. En je denkt, nu kan ik nog ingrijpen als het niet goed gaat. Ik wil het nu weten.
Ja.
Ja, dan zou ik het A op de man afvragen en B vragen weer om bewijsmiddelen. Ik denk dat eigenlijk de rode draad door mijn verhaal heen is.
Ja.
Kun je me laten zien waar jullie nu staan? Als het gaat om bonnetjes, kun je me de fysieke bonnetjes sturen? Je hebt hier een declaratie gedaan dat je met de auto bent gegaan, maar ik dacht dat je met de fiets was, joh. Je hebt nu een e-bike en ik hoorde je laatst vertellen dat je tegenwoordig altijd op je e-bike naar het werk gaat.
Ja.
Klopt het wel dat je die nog declareert? Misschien is het een foutje. Ik bedoel, het is ook, je kan dingen ook op een dergelijke manier brengen dat mensen bijvoorbeeld gezichtsverlies vermijden. Want dan zie je dat mensen vaak juist met de hak in het zand gaan.
Ja, oké. Maar dat mensen misschien zouden kunnen zeggen, oh ja, nu je het erover hebt, dat is waar ook. Ja, nee, natuurlijk, dat heb ik op de fiets gedaan. Dat je mensen nog een soort escape geeft.
Ja. Ben ik vergeten, ik zal het aanpassen.
Ja.
Dus het hangt er een beetje vanaf wat je wil.
Ja.
Wat je wil bereiken.
Maar als je nog door moet met elkaar, bijvoorbeeld zoals in de politiek vaak, dan kun je dus weer beter voor die tweede methode kiezen en mensen nog een ruimte geven om dingen te herstellen.
Ja. Nou, als je kijkt hoe hard Rutte werd aangevallen toen het ging over die memo van Omtzigt, dan is dat wel een mooi voorbeeld van.
Wat was het verhaal nog even voor de mensen die denken, oh, wat was het ook alweer dat er ergens functie elders stond?
Ja.
En dat Rutte zegt, nou, ik weet, volgens mij, nee, dat heb ik echt niet gezegd. Kan me niet voorstellen, als het zo is, ben ik vergeten. Ja.
Het ging om formatiegesprekken. En je zag dat Ollegren die werd gefotografeerd met haar notities onder haar arm, omdat ze net positief getest was op corona. Dus zij moest snel.
Ze moest er vandoor en een fotograaf knipte, drukte af toen ze met die stukken voorbij liep. En daar stond dat in, inderdaad.
Ja, en nou, dat positie elders, dat is natuurlijk wel. Dat klinkt alsof je een soort van weggepromoveerd gaat worden.
Precies, en daar werd Rutte dan op ondervraagd. En blijkt dan later dat heeft hij dus wel gezegd, maar dat wist hij dan zogenaamd niet meer. En daar werd hij heel hard op aangepakt. En jij vindt daar iets van.
Nou ja, dus hij kreeg onder andere een motie van wantrouwen.
Afkeuring.
Afkeuring, sorry. Ja, was het de afkeuring? Ja, dus je hebt twee soorten moties. Hij kreeg de een wel, de ander niet, sorry. En je zag dat eigenlijk dus een hele dag een debat gevoerd, waarin eigenlijk alle partijvoorzitters iets hadden van, ik vertrouw je niet meer, ik wil niet meer met je samenwerken. Kun je nog wel minister-president zijn? Ben je nog wel geloofwaardig?
Ja.
En daar spelen natuurlijk een paar dingen mee. Dus wat ik wel mooi vind is, je ziet eigenlijk niet zo vaak dat iemand wordt beschuldigd van liegen. Rutte zelf heeft altijd volgehouden dat hij het echt niet meer wist. Dat hij niet bewust gelogen heeft. En er is eigenlijk niks wat hij kan doen om te bewijzen of dat zo is of niet. Aan de andere kant, er is ook geen enkele echte waterdichte manier om te bewijzen dat hij echt gelogen heeft. Dus wat, omdat ze uiteindelijk de verslagsnotities hebben vrijgegeven, is bewezen dat hij het wel gezegd heeft. Maar of het een leugen is of niet, dan is het de vraag, wist hij het dat hij het gezegd
heeft? Precies, want als we jullie definitie van leugens nemen, dan moet hij ook zelf zeker weten wat wat de waarheid was. En dan met opzet zeg maar ook iets anders gaan zeggen.
En daar ga je dus nooit meer achterkomen. Maar ik vond het gewoon wel een mooi voorbeeld, omdat je zag wat de maatschappelijke ophef was op het moment dat de minister-president misschien wel gelogen heeft.
Ja, precies. Terwijl we dus eigenlijk met z'n allen doen. Nog één laatste vraag. We zijn een beetje over de tijd heen. Ik ga toch die vraag nog even stellen. Want recent werd bekend dat een belangrijke leugenonderzoeker, beroemd psycholoog Dan Ariely, dat hij waarschijnlijk ook heeft gesjoemeld met eigen onderzoek. Je hebt die casus waarschijnlijk wel gevolgd. Ja, dat is natuurlijk wel super interessant. Hoe kijk je daar nou naar? Hoe komt dat nou? Juist mensen die zo met dit onderwerp bezig zijn en die dat eigenlijk proberen heel netjes in de regel zeg maar wetenschappelijk te bestuderen. Daar blijkt dan een van de sterpsychologen zelf ook, in dit geval toch door de mand te vallen.
Ja. Een paar verschillende dingen. Ik zal proberen het kort te doen. Eén is, dit is een beetje een lastig voorbeeld, omdat nog niet officieel is bewezen dat hij echt gesjoemeld heeft.
Ja, hij zegt dat de mensen die de data hebben aangeleverd, die hebben gesjoemeld. Ja. En de andere mensen zeggen, nee, dat heeft Ariely zelf gedaan. Dus dat is nog steeds een beetje een discussie.
De vraag, het is duidelijk, er is met de data gesjoemeld, maar de vraag is nog, wie heeft het gedaan?
Ja.
En daarom vind ik het wat lastig om hier specifiek op in te gaan, want ik weet dus niet zeker of hij met de data heeft gesjoemeld. Dat is dus nog de vraag.
Begrijp het, ja.
Maar als je even wat breder naar het scenario kijkt, dan zie je wel een paar dingen. Namelijk dat jonge wetenschappers echt onder heel veel druk staan. Het wordt tegenwoordig topsport genoemd en dat is denk ik ook wel terecht.
Ja.
Je krijgt de kans op een vast contract. Wordt een stuk groter op het moment dat je invloedrijke publicaties hebt geschreven. Op het moment dat je geld binnenhaalt, financiering binnenhaalt. Dus op het moment dat jij je onderzoeksresultaten net iets mooier kan voordoen dan dat ze eigenlijk zijn, is de kans groot dat je het op een betere plek kan publiceren, meer aandacht voor krijgt. En dat kan echt wel een kickstarter zijn voor je carrière. Het kan zijn dat je daardoor een vast contract krijgt, media aandacht krijgt. Ariely heeft allerlei populaire boeken geschreven die trouwens ook heel leuk zijn om te lezen.
Absoluut, ja.
kan ze aanraden. Misschien niet op dit moment, maar even afwachten. Dat maakt het wel heel erg aantrekkelijk om toch te gaan sjoemelen.
Ja.
Want het is niet zo dat je op de moeite die je doet en of je gedegen onderzoek doet, dat je daar wordt door afgerekend, maar je wordt gewoon afgerekend op de uitkomsten van je onderzoek. En die heb je gewoon niet altijd onder controle.
Nee, precies. Mensen die opvallende, leuke, verrassende onderzoeksresultaten presenteren, die hebben gewoon meer kans op een leuke carrière dan mensen die gewoon heel gedegen, maar dan met saaie resultaten komen.
Ja.
Ja, heel duidelijk punt. Goed dat je dat nog even zegt. Laatste vraag die ik nog even moet stellen. Heb je gelogen in dit interview zelf?
Nee, zeker niet.
Ook niet een beetje?
Nee, want er zijn altijd studenten, factcheckers van journalistiek die mijn dingen nalezen. Ik kan helemaal niet liegen.
Oké, heel goed. Nou, ik dank je heel hartelijk. Sophie van der Zee, universitair docent aan de Erasmus School of Economics en onderzoeker naar leugens en oneerlijk gedrag. Heel fijn dat je hier wilde zijn.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.